Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Deze aflevering begint in een groot woud, zo'n 100 miljoen jaar geleden. Geen tropisch regenwoud met palmvarens, maar een uitgestrekt bos van pijnbomen. Een naaldbos, waarvan de bomen dicht opeen staan. Weinig zonlicht dringt tussen de naalden door, die altijd groen blijven. Het is er dan ook niet warm en vochtig, maar koel en droog. Omdat het bos zo dicht is, wagen grote dinosauriërs zich hier ook nauwelijks. Ver weg tussen de stammen kraakt een grotere planteneter door het kreupelhout. En dichterbij flitsen wat raptorachtige jagers voorbij, op zoek naar kleine zoogdiertjes. Maar het gaat ons nu even niet om de dinosauriërs en evenmin om de zoogdieren. Nee, ook 100 miljoen jaar geleden wemelden deze wouden al van de insecten. Vliegen, spinnen en mieren. Zoals deze zwarte mier van wel 3 centimeter groot. Het is een verkenner. In zijn eentje beklimt hij de ruwe stam van een immense dennenboom op zoek naar voedsel voor zijn miljoenen soortgenoten die hier diep onderaan deze stam krioelen. Zijn pootjes dragen hem, plichtsgetrouw, zo snel omhoog dat hij de gele, glibberige massa pas opmerkt als het te laat is. Hij wordt opgetild door een golf van hars die uit een scheur in de barst boven hem druipt. Nog een seconde bewegen zijn pootjes en dan drijft hij, als bevroren, omgeven door een geel-oranje vloeistof, traag langs de boomstam omlaag. Gevangen in een glazen graf dat pas 100 miljoen jaar later weer het licht zal zien. Deze aflevering gaat niet over grote dino's met nagels en tanden. Maar hij is zeker niet minder interessant. We gaan het hebben over de ontdekking van ware tijdcapsules die je linea recta mee terugnemen naar 100 miljoen jaar geleden. Ik heb het over barnsteen, die goud-oranje bollen met daarin niet alleen onze mier, maar ook andere insecten, planten en zelfs stukken dinosaurus. En deze fossielen vertellen ons vaak meer dan de allergrootste skeletten. En? Je kent barnsteen natuurlijk wel uit die iconische scène in Jurassic Park, waarin ze in een mijn in de Dominicaanse Republiek een groot stuk uithakken. In het licht van de mijnlampen flonkert in een goudglazen bol een mug met in zijn lijf dinosaurus DNA. Ja, zegt de film. Of dat kan, dat is een van de vele vragen die we uitzoeken. Want wist je dat er ook dinoveren bewaard zijn gebleven in barnsteen? Nou, die moesten ik en Maarten natuurlijk gaan bekijken. Dit is DinoCast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast. Onze zoektocht voert ons deze week naar een van de twee grootste dino-musea van het land. Het Oertijdmuseum in Boxtel. Maarten, ja, het woord goudschat gebruik jij net al. Kun je vertellen waar we naar kijken?
Ja, dit is barnsteen.
Waarom spreek jij hier van een goudschat?
Omdat het goudkleurig is. En je weet wat barnsteen is. Dat is in feite is dat hars die uit dennenbomen druipt. En dat verhardt zich tenslotte en dan wordt het barnsteen. En nu is het ontzettend leuke van die barnsteen. Dat als die zo langzaam naar beneden drupt. Dat er suffe insecten zijn die dan in de barnsteen gevangen raken. En als ik het zo zie, het zijn overigens, ik wil niet zuurpieten, maar het zijn wel hele kleine piemelige beestjes. Ik dacht eigenlijk dat ze een beetje groter zouden zijn. Een beetje een lieveheersbeestje-achtig werkt dat.
Maar ja.
Dit zijn echt mini-vliegjes. Als ik misschien ook mieren af en toe, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dan moet ik even mijn leesbril opzetten. Maar barnsteen is wel magisch materiaal. En vooral jij als Jurassic Park-liefhebber.
Juist.
Jij moet wel diep dankbaar zijn dat de natuur dit wonderlijke spul produceert. Want als je nou zo'n vliegje eruit zou kunnen halen op een mugje.
Ja.
Een mugje wat net een diplodocus heeft gestoken.
Het cynisme druipt alweer vanaf. Maar ik denk dat het hart van iedere dino-liefhebber harder klopt als ze een stuk barnsteen zien. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Jurassic Park. Barnsteen heeft iets magisch. Het is niet alleen prachtig goud en doorzichtig als je het goed slijpt, maar het heeft ook iets van een tijdcapsule-achtig idee.
Het is een juweel eigenlijk. Het ziet eruit als een juweel. Met een beetje poetserij. Kun je er iets een leuk hangertje van maken. Laat staan als er nog een heel leuk klein beestje in zou zitten. Dat is extra leuk natuurlijk.
Ja, we gaan het hebben over barnsteen met beestjes. Hartstikke leuk. En ja, mooie sieraden en kettingjes. Maar ook hartstikke belangrijk. Want dino-skeletten zijn natuurlijk super sexy, maar die vertellen je lang niet alles over de dino-wereld. Barnsteen, hè, amber in het Engels, vertelt ons misschien wel net zoveel.
Amber is amazing stuff. And not just because you can use it to make really cool necklaces or, you know, a brontosaurus, apparently. The specimens found in amber can teach us a lot about evolution. That's because amber preserves organisms whole and essentially freezes them in time.
Ja, vandaag gaan Jonathan Wallaert en collega Maarten de Rijke. Ja, weer een Maarten, alsof eentje niet meer dan genoeg is. Maar goed, we moeten het ermee doen. Zij gaan ons de geheimen van deze rare stof onthullen, die nu in een enorme berg gelige kiezels voor ons ligt. Dus wij willen eerst wel eens weten, hoe komen ze daaraan en hoe ontstaat barnsteen precies?
Is dit allemaal gepatenteerde barnsteen, wat hier?
Dit is ruwe barnsteen, zo uit de Baltische Zee.
Oh, dus dat moet echt wel gepolijst worden.
Wij graaien nu in een hoop ja, bruinachtige kiezels. Wat mij meteen opvalt is hoe licht het is. Je verwacht dat je steentjes oppakt, maar het is gewoon de helft lichter.
Ja, het is ongeveer hetzelfde gewicht als water. En dat maakt het ook dat het zo goed bij elkaar drijft in die zeestromingen.
Ja, maar waar komt het vandaan? Ik bedoel, hoe krijgen jullie het te pakken? Ik neem aan dat je niet zelf gaat zoeken in de Baltische Republiek, of wel?
Oh, jawel. We hebben ook zelf gedaan. Maar we hebben goede contacten met een van de grootste barnsteenmijnen in Europa.
Mijnen?
Ja, dat wordt opgegraven.
Maar mijnen, moet ik me voorstellen, dat daar een gefossiliseerde dennenbomen in zitten in die mijnen?
Ja, of, precies. Ik heb ook geen... Het is een mijn van Barnsteen. Dat zijn toch alleen maar individuele druppeltjes die aan bomen zitten en dan fossiliseren? Of werkt het niet zo?
Ja, nou, meestal wat er dus gebeurt met die Barnsteen is dat het verplaatst wordt, hè, vroeger al, uit dat oude bos. En dan komt het in een afzetting van rivieren of van zeeën terecht. Hè. Dus dat stroomt gewoon weg. En omdat het heel licht is, komt het dan in de kleilagen terecht met allemaal nog ander plantaardig materiaal. Maar soms is dat dus heel erg geconcentreerd. Dat je dus in een, als je daar gaat graven, echt van die soort goudaders vindt.
Het komt dus voor een zeer grote schaal.
Ja, het wordt geschat dat er ongeveer 100.000 ton van dit spul onder de Baltische Zee ligt.
Sorry, 100.000 ton Barnsteen onder de Baltische Zee, Maarten.
Nou, een ton is al 1000 kilo.
Jezus, Maarten. Waar blijft al dat Barnsteen dan?
Dus 400.000 kilo 400.000 Barnsteen kilo. Ja. Wordt er uit de bodem gehaald.
Per jaar.
Ja, het is indrukwekkend.
Weet je hoe licht Barnsteen is? Ik bedoel, ik heb het hier. Het is heel licht.
Ja, het volume is heel veel. Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Maar ja, dan is natuurlijk weer de vraag, hoe lang heeft dat bos er gestaan? Als het nou een fors groot bos is geweest, laten we zeggen, van de afmetingen van
half Rusland.
Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Want dat zal het ongeveer geweest zijn. En het gaat over een periode van enkele tientallen miljoenen jaren. Dan is natuurlijk de productie enorm.
Duizenden tonnen dus aan Barnsteen. Alleen al onder de Baltische Zee. En ook in Zuid-Amerika en Azië zijn immense voorraden gevonden. Barnsteen is versteende hars. Hè, dat plakkerige spul dat je als kind altijd aan je handen kreeg, net als je lekker in een boom aan het klimmen was. En hars is eigenlijk een slim bedacht verdedigingswapen van naaldbomen. Bomen moesten zich verdedigen tegen aanvallen van insecten, schimmels en ziektes. Nou, dat kun je doen met doorns en stekels. Of door bijvoorbeeld extra veel zaden te laten vallen. Of een extra dikke bast aan te maken. Totdat één telg van de beroemde pijnboomfamilie het hars uitvond. Een perfect wapen.
Which gave them a very useful defense against pesky little insects trying to infiltrate into the stump.
Nou, hoe werkt dat? De hars druipt uit gaten in de bast, hè, zoals bij ons, bloed uit een wond. Het sluit die gaten af en hardt vanzelf, zodat de binnenkant van de boom beschermd blijft tegen aanvallen van insecten. En het is ook nog eens antiseptisch, bacterie, schimmel en virus dodend.
Its antiseptic properties prevent infectious disease from entering and the stickiness prevents chewing insects from further harming the tree.
How does it happen? Well, first, some poor plant or animal gets stuck in a glob of tree resin, a sticky, thick substance that a plant releases when it's damaged.
A small insect made a terrible mistake. While searching for a tasty meal of pine pollen, it wandered one step too far, only to find itself trapped in a sticky yellow resin.
Want als je ooit naar zo'n dennenboom hebt gekeken, die lekt, zal ik maar zeggen.
Ja.
Het is hele viscose vloeistof. Hè? Ja. Het is heel traag, druipend. Het is niet zo, het is niet een soort water die eruit loopt, bij wijze van spreken.
Nou, soms wel. Als het een warme dag is en je hebt een verse wond in een dennenboom zitten bijvoorbeeld, dan kan dat echt vrij snel gaan. En dat is ook goed, want dan blijven die insectjes sneller plakken en zijn ze meteen helemaal bedekt.
Then, when the resin hardens, the creature gets pretty much mummified.
Ja, als onze arme verkennermier is bedolven onder laagjes hars, dan verhardt hij en dan mummificeert hij, als het ware. De hars onttrekt al het vocht uit zijn lijf en zorgt er ook voor dat het lichaam van het dier, hè, of de plant, niet verrot en verteert, zoals gewoonlijk. Ja, precies zoals gebeurt bij, een mummie.
This means that stuff that normally wouldn't fossilize well, like plants and soft animal tissue, can be preserved in amber. And the specimens we've found in it so far range from amazing to downright bizarre.
Ja, inderdaad. En we gaan de komende minuten veel bizars bekijken en bespreken. Te beginnen met iets wat voor ons op tafel ligt. Naast die hoop van ruwe, ongeslepen barnsteentjes ligt een glad glanzende bol. Maarten de Rijke pakt hem voor ons op.
We zijn ook nog naar de beurs geweest in München, de grootste fossiele beurs van Europa. daar hebben we deze nog op de kop.
Er is een echte fossiele beurs.
Ja, ja, ja.
Oh, deze is fantastisch. Kijk eens, Maarten. Moet je zien, voorzichtig hè.
Een schorpioen. Die waren, die zijn ook zo oud als de wereld, die schorpioenen.
Ja. Hoe oud is deze?
Deze is 2 weken oud.
De schorpioen?
Het stukje barnsteen. Ja, dit is een replica. Dit is een nepper. Ja.
Oh, de replica.
Dat meen je. Dit is dus een nepper.
Ja, zie je hoe goed ze dat gedaan hebben?
Dat hebben ze heel knap gedaan, joh. We worden gewoon genept hier.
Ja, prachtige schorpioen, keigroot. 20 keer groter dan dat wij ze hebben in Myanmar barnsteen. En ze hebben zelfs kleine stukjes mos en takjes hebben ze er ook in gedaan om dat te simuleren, weet je wel.
En wordt dit als nep aangeboden?
Nee,
of
als echt.
Dit wordt op die fossiele beurs ja,
als echt aangeboden.
Ja, en dan is het leuk, want dan heb je een hele tray vol met die stukken. Allemaal exact hetzelfde. Zelfs de vorm van de barnsteen is gewoon een gietmalletje. En zo wordt dat aangeboden. Er zit er zelfs al, boven zit al een gaatje in dat je hem als hanger kan dragen.
Tjonge, maar ik vind wel jonge, dat het misleidend wordt aangeboden. Wat moet je dan daarvoor betalen?
Ja, deze was maar 4 euro.
4 maar, euro maar?
Ja.
Omdat ze wisten dat hij niet echt was.
Is het, ja. is het wel een echte schorpioen?
Het is wel een echte schorpioen, ja. Ja, ja.
Dat is het wel. Het is een schorpioen.
Ik ben zeker maar blij dat jij die schorpioen niet bent, want daar zit je, hè?
Nou, dan ben je wel vereeuwigd. Ja. Maarten, jij wilt toch altijd een gefossiliseerd raken? Dit is je kans. Zo kan het ook. Maar het eet een pepernoot.
De kans dat ik in de barnsteen gefossiliseerd raak, is weer niet groot. Nee, maar 110 kilo's.
We kunnen dat allemaal regelen. Toch, maar, Maarten?
Genoeg van dat kouriespoel.
Jij bent verantwoordelijk voor mijn fossiliseerde rijden natuurlijk.
Ja.
Dus als je draait hoort dat ik dood ben, moet je op je gek in de taxi.
Er komt een moment en, dat dit gebeurt, ergens de komende 30 jaar.
Dan moet je een tijl met modder klaar hebben staan. Meteen zap eroverheen. Heel lang laten staan.
Je weet dat ik deze geluidopname kan laten horen aan je familie, nabestaanden, om te bewijzen dat je dit echt wil?
Ja. Je moet wel even uitzoeken wat voor modder het beste is.
Ja, dat gaan we regelen. Dat gaan we helemaal regelen. Ja, prima.
Waarschijnlijk moet er ook wel pressie op uitgeoefend worden.
Kun je de berichtgeving al voorstellen? Dus mediakoppen. Gijs Rademaker snelt naar huis Maarten van Rossum om zijn lichaam te bewaren.
Bekende
Maarten
wilde persoonlijkheid gefossiliseerd.
Ja. Dat zou fantastisch zijn. Maar even terug naar de hoax van die schorpioen. En we voelen ons een beetje genaaid. En vooral heel erg dom. Maar dat is niet nodig, legt Maarten ons uit. Dit kan de beste overkomen. Sterker nog, dat doet het ook.
Het is wel eens gebeurd. Hè. Je hebt zelfs in de collecties van het Natural History Museum in Londen zijn ze nou een vliegje tegengekomen waaruit in barnsteen uit de Baltische Staten, dus echt 44 miljoen jaar oud. Maar dat bleek dus een heel vlieg te zijn in een verre vorm van evolutie. Dus eigenlijk een heel. Toen dachten ze van, hey, vrek, bestonden die dus al 44 miljoen jaar geleden? Oh, dan moeten we de hele
de geschiedenis van de vliegjes herschrijven. Ja,
ja, ja. En toen begonnen ze dat vliegje onder een microscoop nog een keer te bekijken. En de warmte van de microscoop, dat zorgde ervoor dat de barnsteen brak. En wat bleek? Ze hadden dus in die barnsteen doormidden geslepen. Klein holletje uitgefreesd. Daar die vlieg in gezet. En toen weer opnieuw die twee stukjes aan elkaar geplakt. En dat zagen ze alleen maar doordat die dwars doormidden brak.
Dat doe je natuurlijk alleen als het ook iets oplevert, neem ik aan. En als je, het is dus een hele bewerkelijke zaak. Dat je dat beestje erin moet stoppen en van alles en nog wat moet doen. Dus dat levert zoveel geld op dat het de moeite waard is.
Ja, voor sommigen wel. Ja. Ja.
Geef toe dat die vervalsers originele mensen zijn. Een fake vliegjesfossiel en een fake schorpioen. Eigenlijk hadden we het moeten weten. Want de andere geslepen stukken barnsteen die naast de schorpioen op tafel liggen, die mochten we nadrukkelijk niet aanraken van Maarten. Dat zijn echte. Nou, je zei eigenlijk vrij strikt dat we deze niet aan mogen raken die hier voor ons liggen.
Omdat wij warmte produceren.
Ja, waarom?
Dat. En ook de vetzuren in je vingertoppen, die zorgen dat het vertroebelt. Dus op den duur, je ziet deze, zie je allemaal kleine scheurtjes op de oppervlakte lopen. Dat krakelee-effect dat je ook soms bij oude schilderijen hebt. Die krakeleren ook helemaal. Nou, bij de barnsteen is dat exact hetzelfde.
En onze adem kan geen kwaad.
Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Want die zit toch vol met rommel, hè?
Ja, nee, dat valt eigenlijk
aan. Ja, ik denk aan die godsschilderingen die na 10 jaar mensen bezoeken, feiten gewoon van de muren vielen, bij wijze van spreken.
Nou, is dit een collectie? Jullie hebben boven in jullie museum, volgens mij. Is het boven? Ja. Jullie hebben boven in jullie museum een prachtige tentoonstelling. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb er wel plaatjes gezien. Dus ik weet hoe mooi die is. Zullen we gaan kijken?
Ja, prima. Naar Dinobos.
Het Dinobos.
Het Dinobos.
Dat is dan een naam waar jij gelijk wild van wordt, hè, Dinobos?
Ja, vooral natuurlijk. Ja, je begrijpt wie er daar in de struiken schuilt.
Ja, precies. Sofietje. Dat is echt, Maarten, echt, ik zweer het je, ze hebben een prachtige barcententoonstelling en ze noemen het Dinobos.
Oké, ja. Het 100-bunderbos.
Ja. We gaan kijken.
Grote dierenbos.
We gaan kijken, het is vast mooi. Laten we gaan kijken. Maarten, recht voor ons. Daar zien we een stel bomen. En daar moeten we volgens mij heen.
Ja, oh, dat is het bos.
Ja, dat is het dinobos.
Oh, is wel een heel treurige dinobos.
Hè? Maar wacht maar totdat het licht aangaat.
Oh.
Ons dinobos bestaat uit een paar boomstammen die midden in de museumzaal staan. Nou, voordat Maarten, heel terecht trouwens, de discussie begint hoeveel bomen er moeten zijn voordat je iets een bos mag noemen en hoeveel dino's voordat je het een dinobos mag noemen, drukt er inderdaad iemand op een knop. En gaan overal in de boomstammen lampjes aan. Iedere boom bevat een aantal verlichte barnstenen. Het feest kan beginnen.
Hoi.
Oh, dit is het. Kijk, dan zien we... Kijken we door een kijkgaatje, omdat alle bomen in het dinobos speciaal zijn doorboord door een enorme Black & Decker boor. Oh, we mogen geen reclame maken, neemt u mij geen kwalijk. Waardoor er een gat in zit en in dat gat is een stukje barnsteen gemonteerd, handig vastgezet met een soort speldjes. En in dat barnsteen, dat is de mop ervan natuurlijk, zit een beestje. Maar nu vroeg ik me af, waar komt deze barnsteen vandaan? Want als het een dinobos is, dan moet het wel, 70 miljoen jaar oud zijn.
Nou ja, nog even, er staan hier verschillende bomen. Ze zien er best wel mooi boomachtig uit, respect jongens. En daar zitten inderdaad kijkgaten in, met lampjes. En daar zitten inderdaad, ja, ik vind dit, het zijn de prachtigste barnstenen. Heel erg tof. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen.
Maar deze zijn dus goed oud.
Jonathan.
Ja, deze barnsteen komt uit Myanmar en is ongeveer 100 miljoen jaar oud.
Ah.
Dus inderdaad uit de tijd van de dino's.
Het is echt...
Dit is er echt een stukje met een hele massa beestjes erin. Die dus ook allemaal ongeveer zo oud moeten zijn. Er was dus al een hele actieve... En omvangrijke insectenpopulatie, als je denkt dat zo'n enkel stukje al zoveel van die beestjes gevangen heeft.
Nou, het is grappig, want je denkt bij de dino-tijd ook vaak aan insecten die natuurlijk gigantisch zijn. Maar dat was helemaal niet meer zo.
Nee, dat was eerder het geval geweest.
Je had natuurlijk insecten, net zoals wij. En het mooie is dat het lijkt net alsof deze gisteren in een druppel hars zijn gelopen. Hè? Dat is het mooie.
Ja, ze zijn juist door eigenlijk antibacteriële eigenschappen van die barnsteen zijn dus die insecten waanzinnig goed bewaard gebleven.
Barnsteen zorgt er dus voor dat alles wat erin gevangen wordt, of het nu planten, diertjes of veren zijn, tot in de kleinste details waanzinnig goed bewaard blijft. Of waar zitten we nou precies naar te kijken? Zitten die dieren nog helemaal in de steen, met hun hele lichaam en ingewanden en alles? Of alleen hun omhulsel, hun exoskelet, zoals dat heet. Of kijken we nou alleen naar een afdruk van die dieren? Jonathan.
Wat ik begreep, dat het alleen eigenlijk het exoskelet is bewaard gebleven.
Ja, de inhoud van het diertje zelf, die is wel vaak volledig tot vloeistof en vaak helemaal leeg en hol van binnen.
Ah.
Dus wat we zien... Hier zien we in de barnsteen zit niet het insect zelf. Het is een afdruk. Maar Jonathan, die afdruk die is zo ongelooflijk verfijnd. Dat is toch dat is echt bijzonder.
Maar kun je dan zeggen dat het een afdruk is? Het is gewoon het exoskelet wat overgebleven is.
Niet eens. Het exoskelet is volgens mij weg,
nee,
toch?
Het exoskelet zit er gedeeltelijk dus nog wel in.
Oké.
Maar het is inderdaad echt zo'n perfecte afdruk. En dat komt dus gewoon door de samenstelling van die hars, waardoor die dus zo goed bewaard zijn gebleven, ook in zo'n groot detail.
Ja, want een van deze insectjes, je loopt in zo'n harsdruppel, dat versteent. Dan gebeurt er dus niet hetzelfde met je als dier dan wanneer je normaal fossiliseert.
Nee, eigenlijk wanneer je normaal fossiliseert moet je natuurlijk bedekt raken. En in die zin is het wel vergelijkbaar dat dus die druppel bedekt raakt door vaak nog een laagje hars en nog een laagje hars. He, want als een boom actief beschadigd is, en dat zie je ook in de moderne bossen, dan blijft er vaak continu hars uitlopen.
Hars is het bloed van een boom.
Precies, en dat doen ze ook juist om die verwondingen eigenlijk weer af te dichten, zodat ze niet gaan rotten. En dat is dus ook wat hier dus gebeurt. Zo'n beestje blijft vastzitten en er stromen laagjes overheen. Als je onder de microscoop kijkt, dan kan je zelf soms die stroomlijnen zien. Dat je kan zien van hoe het er omheen gestroomd is. En die diertjes die zijn vast blijven zitten.
Hoe goed een diertje in Barnsteen precies bewaard wordt, is ook afhankelijk van de hars. Als die bestond uit een dikke en trage vloeistof, dan wordt het insect alleen van buiten omhuld. De binnenkant, die rot dan weg. Maar in extreem zeldzame gevallen, als de hars heel vloeibaar is en ook in het insect kan binnendringen, kan er ook iets van het binnenste bewaard blijven. En dan zie ik mijn kans schoon. Het is tijd om te vragen naar Jurassic Park. In het boek en de film halen onderzoekers het DNA van dinosauriërs uit muggen. De film heeft er een prachtige uitleg van gemaakt.
100 million years ago, there were mosquitoes, just like today. And just like today, they fed on the blood of animals, even dinosaurs. Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and get stuck in the sap. After a long time, the tree sap would get hard and become fossilized, just like a dinosaur bone, preserving the mosquito inside. This fossilized tree sap, which we call amber, waited for millions of years with the mosquito inside until Jurassic Park scientists came along. Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito and, bingo, dino DNA.
Dino DNA. Ja, natuurlijk kan dat niet zo makkelijk als in de film wordt verteld. Zeker niet, omdat we nu weten dat er lang niet altijd iets in die barnsteeninsecten zit. Maar zonder dolle, wat kan er wel? Daar gaan we de komende minuten eens over praten. En we beginnen niet met een mug, maar met een andere bloedzuiger.
Waar je nu naar kijkt is een teek.
Oh, is dat een teek? Dan beest met die pootjes, zal ik maar even zeggen.
Hey, wacht eens even. Ja. We kunnen veel beter een teek leegzuigen, Maarten, dan een mug, hè? Als we dinosaur DNA willen hebben. Maar ik begrijp van Jonathan dus dat helemaal niet werkt. Er zit dus niks.
Die beesten zijn leeg.
Het is wel een beetje. Dus een,
ja, een beetje een deceptie, maar dat gaat gewoon niet.
Die Michael Crichton heeft ons belazerd.
Totaal belazerd.
Ja.
En toch is dat niet helemaal waar. Crichton, de schrijver van Jurassic Park, werd namelijk geïnspireerd door deze wetenschapper.
The creatures around us at present weren't always around us. And there were many other kinds of creatures that existed in the past that we know nothing about, that were fascinating. And it shows that what's around us now is probably only about 1% of the total life of animals and plants that existed during the history of the Earth.
Zegt George Poynar. Ja, deze wetenschapper is de ontdekker van bijvoorbeeld de oudste bij aller tijden en de mooiste, meest complete bloem uit de dino-tijd. Ja, je snapt, allemaal ontdekt in stukken barnsteen. En hij ontdekte ook dat je in sommige gevallen zelfs de delen van cellen, zoals de celkern, kan terugvinden in het binnenste van insecten van miljoenen jaren oud. Nou ja, je snapt dat Crichton dat idee in zijn verhaal iets oprekte, zodat er bloed met dino-DNA in muggen bleek te zitten. Nou, dat idee, daar maakt Maarten de Rijke toch echt korte metten mee.
Nou, überhaupt muggen uit die tijd zijn enorm zeldzaam.
Dus ik kan beter een take pakken op dat gebied.
Een take is niet zo Hollywood-achtig.
Nee.
Mug is beter, maar ga door.
Ja, de Barnsteen zelf is doorlatend. Dus DNA of wat dan ook dat je wil hebben, ja, dat verdwijnt allemaal. Hè. Dat loopt er letterlijk gewoon uit.
Ja, we denken dat het vast is, dat het isoleert, dat er geen zuurstof meer bij kan. Maar dat is het niet.
Water kan er gewoon doorheen migreren. Dus dat is een probleem. Het is niet zoals een permafrost dat het een snapshot helemaal bevroren is, dat er niks meer mee gebeurt. Nee, dat is zeker niet het geval bij Barnsteen.
En dan nog, Maarten, even het idee. We hebben een mug, die mug, zelfs een grote mug. Maar die mug die gaat op een Diplodocus zitten, of op een Tyrannosaurus rex zitten, of op een Stegosaurus zitten. Zou die, denk jij, de kracht hebben om met zijn prikkertje door die huid van die dino te komen?
Als ik iets heb opgestoken over de huid van dino, zou ik zeggen, moet het wel een uitzonderlijke Black & Decker mug geweest zijn om er doorheen te komen. Of hij moet ergens bij de relatief gevoelig en aan de oppervlakte zacht weefsel hebben geprikt, weet ik veel.
Wat denk jij?
Onder de oogkas of zo, kan je iets bij voorstellen.
Ja, de dunne huid, hè? Dus in de liezen van een dino of daar ergens, dat daar wel wat zachter is. Maar ook die mug, die krijgt meteen verteringssappen, spuit hij bij dat bloed dat hij inneemt. Hè? Dus dan gaat ook al heel veel verloren. Dus dat werkt gewoon lekker door, tijdens dat het in de mug zit.
Pijnlijk detail is trouwens dat de mug die je in Jurassic Park in de Barnsteen ziet zitten, een type is dat helemaal niet steekt. Maar goed, dit alles wil nog niet zeggen dat er helemaal niets kan. Sinds de jaren 90 proberen wetenschappers al DNA te halen uit insecten in Barnsteen. En dat lukte voor het eerst met een snuitkevertje, een weevil in het Engels. Een geweldige doorbraak. En al snel volgde het DNA van prehistorische bijen en termieten. Wat gezegd werd in Jurassic Park, kon dus echt.
1993, scientists cracked open this piece of amber. They took the body of the weevil and they sampled its DNA. Now, this is not a scene from the Jurassic Park franchise, but this research is from the 1990s, a decade when scientists were rushing to find the most ancient DNA. And at the time, this weevil was the oldest thing to ever have its DNA sampled. Or at least so we thought.
Ja, dachten ze. Totdat ze, jaren later en met betere technieken, dat unieke historische DNA nog eens nauwkeuriger bekeken.
When lab conditions became better controlled, samples that were tested in the early 90s were retested. The DNA we thought was from that Jurassic weevil actually turned out to be mostly from a modern fungus that had gotten into the sample. Likewise, the termites and bees preserved in amber were all retested, and their DNA was found to be from humans, trees, fungi, and other modern contaminants.
Ouch. Dat DNA kwam niet van de oeroude insecten. Alles was nieuw materiaal, DNA uit de jaren 90. Ja, we weten nu dat als er al DNA uit zulke fossielen te halen is, dan is dat in zoveel stukjes uiteengevallen dat we daar weinig mee kunnen. Nou, voor Maarten is dit natuurlijk reden om Jurassic Park nog eens even lekker een veeg uit de pan te geven.
Jongen, daar kun je aan zien dat die hele film van jou in feite niet alleen drijft op drijfzand, maar een niet veel meer is dan een mistig object in een bedorven sloot.
Ik kan niet veel meer dan mijn nederlaag op dit vlak toegeven.
Ja, een mistig object in een bedorven sloot. Ja, hoe een diepe belediging ook prachtig kan zijn. Nou, voor iedereen die toch stiekem hoopte op dino-DNA, er is wel hoop. Luister maar naar deze collega.
Extracting DNA from a 75-million-year-old velociraptor is impossible. At least for now. Remember, 25 years ago, it seemed impossible we'd ever have ancient DNA at all. And right now, truly ancient DNA, dinosaur DNA, is out there, but it's dissolved into pieces. It's impossible to read using our current technology. It'd be like trying to piece together an entire book that's been chopped up into individual words or letters. But that doesn't mean it's always going to be impossible. It just means that at the moment, we can't make out what the book says. Maybe one day, perhaps even in our lifetimes, we'll find a way to crack that code.
See? er is hoop. Ooit zullen we misschien wel in staat zijn al die DNA-fragmentjes te lezen. Niet alleen van dinosauriërs, maar van tal van planten en dieren uit die tijd. Wie weet. Intussen ben ik al bij de volgende boom met barnsteentjes. En ik zie zowaar iets dat nu ook nog op aarde rondloopt.
Even, kijk nog even mee, Maarten. Want ja, ik herken dit dier wel. Tenminste, als ik kijk eens hier, Maarten. Ja, ik denk dat ik weet wat dit is. Maar ik denk dat jij het ook wel ziet. Wat zie je?
Een soort bitspringhaantje.
Dat denk ik. Ja, Jonathan? Ja,
precies, het is een bitspringhaan.
Dus ze hadden toen in de dino-tijd ook bitspringhanen.
Ja, eigenlijk omdat die in die hars dus zo'n diversiteit bewaard is gebleven, zien we heel veel groepen, heel veel soorten die herkenbaar zijn, die vergelijkbaar zijn met wat er nu leeft. We komen ook groepen tegen die nu niet meer bestaan natuurlijk. Maar als je kijkt op soortsniveau zijn het eigenlijk allemaal andere soorten, maar heel vaak inderdaad herkenbaar van, oh, het is een duizendpoot, een bitspringhaan. Als jullie één boom verder lopen, daar zit nog een paddenstoel in een van de stukjes.
Ik vind het, omdat je bij de bitspringhaan, dit is een piepklein bitspringhaantje natuurlijk.
Ja, omdat de grote bitspringhanen loskwamen.
Ah, dat is het.
Als je groot genoeg bent, dan blijf jij niet plakken. Wat er dan gebeurt, is je trekt jezelf los en je rent weg. Dus wat we terugvinden zijn de kleinere dieren die gewoon niet los konden komen.
Dat is natuurlijk zo.
Ja, hier zitten hele kleine torretjes in. Kevertjes. Dus die waren er ook, al die kevertjes.
Ja, pas als we al die kevertjes, mieren en zelfs paddenstoeltjes, hè, dat fossiliseert natuurlijk bijna nooit buiten Barnsteen, zien, dan beseffen we goed dat we dankzij die hars een beeld krijgen van de dino-tijd dat je nergens anders krijgt.
Vind je eigenlijk insecten uit de dino-tijd terug in gesteente verder?
Ja, we vinden bijvoorbeeld hè, in de legerstetten van Solnhoven kom je insecten tegen. Heel fijnmazige limestones, daar blijft het in vastzitten. En daar heb je wel de structuren, maar die zijn ook kwalitatief veel minder dan wat wij hier eigenlijk in vinden. En ja, dit geeft ons een korte periode in tijd eigenlijk waarin dit ontstaan is, waar we uitzonderlijke diversiteit zien, want er zijn gigantische hoeveelheid soorten. Hè? Als je bij ons ook kijkt op de naamgeving die wij gebruiken voor deze stukjes, hè, er staat geen Latijnse naam bij, omdat ze heel vaak gewoon nog niet ontdekt zijn.
Jemig.
En dan is het tijd voor de reden waarom het dinobos een dinobos genoemd wordt. In de barnsteen zijn ook stukjes dinosaurus gevonden. Geen nagels of tanden, maar dinoveren.
Daar zitten ze in.
Maarten, we gaan de dinoveren bekijken.
Ja, ik ben benieuwd.
Even kijken, moet ik even de goede hebben? Ja, hier. Waar je hier goed op moet letten, hij zit een beetje aan de rechterkant bovenin.
We zien hier, het is een heel... Het zijn eigenlijk twee veertjes, toch, Jonathan?
Ja, twee veertjes.
Twee hele kleine veertjes. Maar echt minuscuul.
Ja, dit is ook een vleetje.
Ja, prachtig. Ja, alsof ze er gisteren in zijn geraakt. Maar het idee dat deze echt op een dino hebben gezeten is natuurlijk magisch. Maar ze zijn wel heel klein.
Dit is ook een teleurstelling die veel mensen gehad hebben. Die denken, een dinoveer, dat is een hele grote veer. Maar ja, in Barnsteen blijft dus zo'n hele grote veer gewoon niet plakken. Maar alleen de kleintjes.
Dus een soort onderveertjes.
Het zijn hele kleine, kleine basale veertypen. En daarom weten we dat het van een dino is.
Aha.
We kijken naar de eerste dinoveren die in Nederland tentoongesteld worden. En één ding is zeker... Hier was niet mee te vliegen. Maar wat dan wel? Jonathan legt uit dat niet alleen de huidige vogels, maar ook dinosauriërs, meerdere type veren hadden.
De bekendste veertype die we nu bij alle vogels eigenlijk zien, zijn de vliegveren. Grote veren, heel duidelijk, asymmetrisch, hebben haakjes die in elkaar zitten en daarmee kan een dier vliegen. Je hebt ook donsveren, hè, isolatieveertjes en contourveren, hè, die je vooral bijvoorbeeld aantreft in de nek, op het midden van het lijf. En het type veren wat wij nu van die dinosaurus hebben, dat zijn die contourveren.
Als we goed kijken, dan zien deze barnsteenveren er toch wel iets anders uit dan de veertjes die je wel eens op straat vindt. En dat is het prachtige eraan. Deze tijdcapsule laat ons een tussenontwerp veer zien, die nog niet helemaal uitontwikkeld is. Want ook veren hebben een hele evolutie doorgemaakt. Ze begonnen namelijk als een soort haren.
Als we gaan kijken naar de evolutie van een veer, hè, want dat is eigenlijk waar we hier naar aan het kijken zijn. Ja. Hè, want waarom ontstaat een veer? Nou, eigenlijk de eerste type Veren is gewoon één los sprietje.
Een soort haar.
Een soort haar. Wat voor functie? Ja, vliegen kan je er niet mee. Je kan er eigenlijk heel weinig mee, behalve isolatie.
Je kan jezelf dus warm houden, Maarten, met zo'n spriet.
Ja, ik heb niet voor niks een heel warm hoofd wat goed functioneert.
Daar precies.
Maar dat is nog geen veer.
Dat is nog geen veer. De volgende stap zie je dat die spriet wordt eigenlijk een bundeltje sprieten. Losse filamentjes, want dat isoleert gewoon beter. Stap daarna, dat is nog eentje complexer eigenlijk, dan krijgen die sprietjes ook nog zijtakjes.
Juist, van de vleeseter Dilon, een klein familielid van Tyrannosaurus, weten we bijvoorbeeld dat hij dat ontwerp veren of haren had. Die dus in één schacht begonnen, maar zich aan het uiteinde splitste in een waaier van haartjes. En daarmee dus stukken effectiever zijn dan een gewone haar.
En die zijtakjes, die zijn later heel belangrijk, maar ook in deze fase is dat nog steeds isolatie.
De veer is eigenlijk van oorsprong, is door de evolutie niet bedacht van kunnen we lekker gaan fladderen en vliegen. Maar het is puur isolatie in feite geweest.
Precies, precies.
Vanaf het eerste moment. Waarbij dat wonderlijke verschijnsel ziet dat de evolutie allerlei dingen produceert voor situatie A, die vervolgens in situatie B een hele andere en hoogst interessante functie kunnen krijgen.
Ja, precies. En dat zien we bij de veren eigenlijk ook. Hè? Want in deze fase zien we dat de veren nog één stapje complexer worden. Dan krijgen ze een centrale schacht waar uit die zijtakjes symmetrisch een beetje tevoorschijn komen.
Ja, dan krijg je het gevoel van een boom met takken aan beide kanten. Alleen dan wat jij zegt, heel symmetrisch. Hè?
Heel symmetrisch. Ja. En dat is, zal allicht al een functie hebben gehad in, eigenlijk moet ik zeggen, minder hard vallen. Ja. Hè, dat als zo'n dier in de boom zit en die moet vluchten voor een rover, dat hij eruit kan springen zonder dat hij beneden zijn benen breekt. En veel meer dan dat, hè, buiten isolatie, zal dat nog niet geweest zijn. En dan op een gegeven moment zien we dat die zijtakjes ook echt in elkaar gaan haken. En dan krijg je dus een oppervlakte waar je lucht mee kan verplaatsen.
Dan pas.
En op dat moment ook, hè, dan zie je dat zeer waarschijnlijk die dino's al tijdens het rennen bijvoorbeeld met hun armen konden flapperen om daarmee meer snelheid te genereren. En dat is uiteindelijk aangepast tot die asymmetrische, met een sterke centrale schacht, in elkaar gehaakte veren, wat we zien bij de moderne vogels en de wat we dus de vliegveren noemen.
Ja, en je zegt asymmetrisch, dat betekent, ik moet dus, iedereen die nu luistert, kijk even om je heen, ligt er ergens een veer, dan zie je, en daar heb je misschien nooit over nagedacht, dat die, zoals Jonathan inderdaad zegt, asymmetrisch zijn. De linkerkant of de rechterkant, die is korter dan de andere kant. Dus dat is. Waarom is dat eigenlijk, Jonathan?
Nou, dat is gewoon aerodynamisch.
Het is aerodynamisch beter.
Het dier moet kunnen vliegen. En er moet natuurlijk voor vliegen is veel meer nodig dan alleen goede veren. Maar op het moment dat zo'n dier dus eenmaal begint met fladderen, wat gecontroleerder gaat, zweefvliegen wellicht en dan langzaam zeker tot echt vliegen komt, heb je natuurlijk veel meer nodig. Hè? Holle botten, een sterk borstbeen waardoor je de spieren kan ondersteunen. Dat soort dingen, dat moet allemaal nog ontwikkelen. Maar je hebt al wel een soort van basale vliegfunctie. En dus eigenlijk datgene wat we moderne veren noemen.
En weten we hoeveel tijd van die eerste veerachtige haar tot die prachtig ontwikkelde asymmetrische vliegveer. Hoeveel tijd gaat daar overheen?
Weten we niet.
Nee,
en dat heeft gewoon te maken met het feit dat de veren vaak gewoon heel slecht fossiliseren.
Ja, maar waar in die evolutie van de veer past onze barnsteenveer dan precies? Ik bedoel eigenlijk, hoe weten we zo zeker dat dit veren zijn van een dinosaurus en niet van een modernere vogel?
Hoe weten wij nou dat deze contourveren van een Solurosaurus zijn? En een Solurosaurus, dat is gewoon een groep dinosaurussen. Maar hoe komen we erbij dat we weten dat ze van die zijn? Nou, hier zien we dus zo'n veer met een centrale as.
Ja.
Die mooie zijtakjes daar ook al aan heeft zitten. Maar aan het eind, als je naar de top kijkt, zie je dat die eigenlijk centrale as gaat een beetje zigzaggen en die raakt een beetje kwijt tussen de rest.
Hij is nog niet zo mooi centraal.
Nee, en dat is eigenlijk een type veer wat we bij de moderne vogels niet meer zien. En waarvan over het algemeen wordt aangenomen dat die dus ook niet bij de moderne vogels voorkomt. En dat dit dus een typische veer is die we alleen bij de dinosaurussen aantreffen.
Lucky you.
Precies.
We hebben natuurlijk het hot topic
van de maand nog niet genoemd. Al die vieren die misschien ook voor in het seksuele contact een functie hadden. He, met lekkere kleurtjes. Vogels hebben toch een hele poppenkast.
Ja, nou, dat is ook niet bewaard, hè, die kleur.
Verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes.
Zou je van deze veren de kleuren nog kunnen terugvinden?
We vinden dus donker licht vinden we terug. Maar of het donkergroen of donkerblauw was, dat zie je er dus niet aan.
Kleuren die blijven ook in Barnsteen niet bewaard.
Nee, helaas niet.
Maar er is al zoveel bewaard gebleven.
Ja, dat heeft ook weer voordelen.
Nog even.
Dat het in ieder geval de kleur oranje niet voorkomt.
Wat bedoel je daar nou mee? Wat is er mis met de kleur oranje?
Afschuwelijke kleur.
Jezus, dat weet ik niet.
Dus het is gewoon een nuttig aspect aan deze ontwikkelingen. Dat de kleur oranje dus over, in ieder geval over 100 miljoen jaar niet teruggevonden wordt.
Echt, de aanvallen die zo... Ja. Soms wordt het zo persoonlijk.
Oké, snel terug maar naar ons dino-bos. Ja, we zagen insecten, we zagen dino-veren. Maar een boom verder stuiten we weer op veren. Maar dan van een vogel uit de dino-tijd. Geen oranje, maar toch wel een hele ongelukkige vogel.
Ja. Het is mijn persoonlijke favoriet hier.
Oh ja, die is prachtig zeg.
Wacht even.
Ja, het is heel mooi Maarten, heel mooi te zien.
Hij zit wel op kleuterhoogte, maar...
Ja, dat wel, je moet even bukken.
Het is aan die kleuters natuurlijk niet besteed. Ze hebben geen flauw idee wat het is voor een rare knikker.
Maar hij is wel mooi, toch?
Ja, hij is prachtig.
En wat kun je ons over deze veer vertellen?
Nou, het is er niet één. Het is een heel bosje.
Een hele bos, ja.
En het is een heel bosje vliegveren dus van die Enantionitis. Een primitieve vogel. Een groep vogels is dat die nog de tanden hadden in de bek. Dus
hoe groot moet ik me die vogel voorstellen?
Ja, het is een klein vogeltje, een beetje formaat merel tot twee keer merel ongeveer.
Dus twee keer merel,
maar geen winterkoningachtig vogeltje.
Nee, echt wel groter dan dat.
Okay. Maar wel met tanden, hè Maarten?
Ja, dat vind ik wel lollig.
Ja.
Ja, we hebben het hier dus over Enantionitis. Ja, wij hadden er ook nog nooit van gehoord, maar...
Like many early birds, most of these had clawed hands and toothy snouts. Their wing anatomy is downright backwards. But despite their weird wings, studies have found that these birds were not only capable of flight, they exhibited a wide variety of flight styles, just like birds today.
En wat hij dus hier achter heeft gelaten, dit is een heel bosje vliegveren. Dus het meest waarschijnlijke scenario, hè, zoals wij paleontologen altijd werken met een meest waarschijnlijke scenario...
We gaan terug naar onze ongelukkige mier, vast in de hars. Inmiddels is hij een van de vele insecten die vastzit in die grote kleverige plak op de bast van de naaldboom. En dat trekt aandacht van jagers, zoals deze kleine Enantionitis, die een paar takken hoger zit, zijn kopje schuin draait en niet aarzelt zodra hij die insecten ontwaart. Enthousiast fladdert hij naar de stam en zijn getande bekje hapt al naar de mier als hij zijn fout bemerkt. Zijn kleine vleugeltje plakt als met secondenlijm vast aan die sneldrogende hars.
Is hij met zijn hele vleugel op een boom terechtgekomen? Misschien wel om daar insectjes te eten die hij daar vast zag zitten, niet wetende dat die vastgeplakt zaten. En dat ze op het moment dat hij dus daar oplandde, dat hij met zijn vleugel tegen de boom aansloeg en dat heel zijn veren, eigenlijk zijn hele vleugel bleef plakken.
Zielig.
Waardoor die vleugel lam werd.
Ja, tuurlijk. Het kan zijn dat het dier dood is gegaan omdat hij is blijven plakken, maar dat de rest van het diertje gewoon opgegeten is. Want die hing daar gewoon hulpeloos een beetje aan die boom te bungelen.
Dat is wel dramatisch.
Ja, dit is een boel de tranen springen in de ogen, toch?
Nou ja, ik vind... Jezus. Goed, kat. Ik probeer ook ergens drama in te leggen. Maar je ziet duidelijk dat hij goed vast heeft gezeten. Maar
nee, wat je vooral ziet is dat het echte serieuze veren zijn. Hè, dus als je even aan het schema denkt wat we net hebben bekeken. Dit zijn veren waarmee je wat kunt.
Precies, dit zijn echt, je ziet ook al dat deze asymmetrisch zijn. Dit zijn echt typisch die vliegveren.
En die zijn hoe oud?
Deze zijn dus ook 100 miljoen jaar oud.
Deze getande vogel vloog rond tussen de langnekken.
Maar ik neem aan, toch ook een vogel die ook een dino was. Ik bedoel, die.
Ja, dit was echt nog wel een, zoals we dat dan leuk zeggen, een primitieve vogel. Ja. Maar dit is nog wel eentje inderdaad die onderweg was met meer dino dan vogel bijna.
De laatste barnsteen die we bekijken en met jullie bespreken stelt ons eerst voor een raadsel. Zelfs met alle ervaring die we inmiddels hebben opgedaan, zien we niet wat dit is.
Jee, maar wat zie ik? Het is een soort in elkaar gemerst vliegje of zo.
Het is geen insect.
Wat ik kan helemaal niet zien wat dit is.
Het is een heel hoopje met plantenresten. En op zich iets wat niet heel gek is in een bos waar hars bewaard blijft.
Wacht even. Ik zie natuurlijk wat het is. Is dit 100 miljoen jaar oud?
Jazeker.
Oh, dan is het ineens heel bijzonder. Maarten.
Vanwege die planten.
Het is een bloem.
Oh, het is een bloem.
En
die
bloem,
een beetje uit elkaar gevallen is.
Ja, maar bloemen 100 miljoen jaar geleden, dan ben je een hele vroege bloem.
Precies, een hele primitieve bloemsoort is het. En dat is natuurlijk iets uitzonderlijks.
Ja, en voordat je nu denkt, een oude bloem, so what, herinner ik je er wel even aan dat het idee van bloemen 100 miljoen jaar geleden een spiksplinternieuwe uitvinding was. Tot dat moment zorgden planten in de wereld op andere manieren voor verspreiding van hun zaden. Denk aan naaldbomen, hè, die geen bloemen hebben, maar dennenappels. Of varens die zaadjes op de onderkant van hun bladeren hebben zitten. Dat hele verhaal van de bloemetjes en de bijtjes en zo, dat begon pas midden in de dino-tijd. Het veroorzaakte een ware revolutie in de plantenwereld. En dit is daar één van de bewijzen van.
Maar hoe bijzonder is zo'n vondst nou? Dat bewijst dit iets?
Het laat vooral zien eigenlijk, hè, omdat die barnsteen is zo extreem gedetailleerd bewaard. Dan laat hij ook al zien, hè, de ontwikkeling van die bloemen, de echte specifieke structuren die zo'n bloem heeft, laat hij zien. Terwijl de andere fossiele primitieve bloemensoorten die gevonden zijn, die zijn vaak even platgedrukt of helemaal vervormd. En hier is hij dus echt 3D, is het een bloem.
Het zijn wel, Maarten, het is het mooie aan de tentoonstelling vind ik dat het echt een soort van snapshots zijn van het bosleven van 100 miljoen jaar geleden.
Door dat eigenaardige materiaal ook wel een beetje, net lijkt alsof er een soort camera shot gemaakt is, wat stilgezet is.
Precies.
Dit laat heel duidelijk zien, hè, dat tijdens de dino's de insecten ook gigantisch divers waren, in gigantisch grote aantallen voorkwamen en dus ook echt alom aanwezig waren.
Vrijwel alles was er. Nu moeten we nog duidelijk maken aan iedereen dat ook de zoogdieren al aanwezig waren.
Zeker.
Ja, dat het...
Nou, die aten deze insecten.
Zeg maar dat de hele Precies. flora en fauna die wij hebben, grotendeels er wel was.
We bedanken Maarten de Rijke en Jonathan en verlaten het Oertijdmuseum. En ik moet zeggen, meer onder de indruk dan we van tevoren hadden gedacht. Vandaag werden we verrast. De vondsten in Barnsteen geven echt een extra kleur en diepte aan ons beeld van de dino-tijd. Wat niet besproken is, maar ook vermeld moet worden, is dat in sommige delen van de wereld, zoals Myanmar, deze barnsteen gedolven wordt in mijnen waar de omstandigheden echt erbarmelijk zijn.
But the way these astounding Burmese amber fossils make their way to scientists' hands poses an ethical quandary. The region they are mined from in Myanmar is rife with conflict. Most countries have laws to keep fossils in their borders, but as Burmese amber fossils are considered to be gemstones, they can be exported. A majority of the amber is smuggled into China and sold in Tengchong, a market in the Yunnan province. Here, middlemen hawk fossils to wealthy collectors, as well as scientists.
Ja, het gaat dan vooral om barnsteen voor sieraden die bestemd zijn voor de Chinese markt. Een miljoenenindustrie. Onderzoekers hebben er te weinig invloed om voor verandering te zorgen. Laten we hopen dat de omstandigheden er snel verbeteren. En de barnstenen die we in het Oertijdmuseum bekijken, die komt uit oudere collecties van voor de burgeroorlog waarover je net hoorde. Voordat we afsluiten, praten we als toetje nog met Harald Scheerlink. Je kent hem denk ik van de vorige aflevering. En vandaag, de laatste jaren, worden dino-skeletten die geveild worden, een Diplodocus, een Allosaurus en zelfs T-Rex Trinity, die worden vooral weggekaapt door Belgische miljonairs. Wie zijn dat precies en wat is er aan de hand bij onze zuiderburen? Maarten, we weten, we hebben in Nederland prachtige dinomusea. We hebben in België natuurlijk het museum in Brussel. Maar Nederland heeft natuurlijk toch wel iets meer dino's, misschien wel. En zeker meer dino's opgegraven. Hè, dat doet Jasmin hier persoonlijk, samen met het team van Naturalis. Maar ook het Oertijdmuseum heeft teams die aan het opgraven zijn. En natuurlijk, kijk even naar Harald, die bij ons is aangeschoven, auteur van het boek Dinomani. Ook natuurlijk wordt er door Belgische musea echt wel gegraven. Maar...
Ja, mooi.
Maar?
Nee, zeg jij mooi.
Er wordt ook veel gekocht.
Nee, er wordt vooral veel gekocht. Ja, dat is waar. Ja, ja.
Want de laatste jaren, Maarten en Jasmin, zien we eigenlijk voortdurend dat Belgen scoren op de dino-markt. Kun je ons bijpraten,
Harald? Ja, dat is waar. Maar vooral bekende of grote ondernemers bij ons in Vlaanderen, die zich toeleggen op... het kopen van dino's.
Welke ondernemers? Want wij kennen ze niet. Kunnen we ons even doorheen praten?
Bekend in Vlaanderen is Mark Koeken, is zo'n bekende figuur. Een beetje flamboyante zakenman die heel veel stunts doet. Die heeft al carnavalshits gehad en zo ook. Hè. Dus dat, dus het is weer Koekenbak. Ik google dat even.
We starten hem even in.
De hele wereld kent zijn naam. Hij geniet van roem en faam.
Oké.
Voilà, ja. Helder, behalve sorry
daarvoor. Deze hit. The Pride of Belgium, ja.
Ja, zeker wel. Maar hij heeft bijvoorbeeld... Mark heeft iets met dino's en hij heeft... een paar jaar geleden heeft hij een soort van Diplodocus kunnen kopen. En dat verhaal is eigenlijk wel... Hij heeft het ooit eens uit de doeken gedaan in een talkshow bij ons. Het was op een veiling in Parijs. Dat dier stond te koop. Het heet ook Skinny.
Dat is ook wel geestig.
Ja, niet omdat hij super mager was, maar er plakte echt nog stukjes huid op zijn beenderen, blijkbaar.
Oké.
En dan kan je natuurlijk als onderzoeker, is dat wel fantastisch, denk ik, om daarmee aan de slag te kunnen. Hij heeft Skinny gekocht. Hij vertelde dat hij eigenlijk heel veel geluk heeft gehad. Dus dat ding stond te koop, werd geschat op 1,2 tot 1,5 miljoen euro.
De marktwaarde voor een lange nek op dat moment. Ja.
Maar het ding was niet verkocht. En hoe kwam dat? Er was blijkbaar, zo vertelt hij het, op dat moment was er... staking bij de post. Dus een heel belangrijk stuk van de mensen die geïnteresseerd zouden zijn, moesten die catalogus nog krijgen. Hij krijgt die in de bus, hij ziet dat, hij denkt, oeh, dat is jammer, al voorbij. Maar toen dacht hij, ik ga gewoon eens bellen. En bleek dat dus nog niet verkocht was. En hij heeft dan, ja, zoals hij dat dan doet, zijn onderhandelingstrucs bovengehaald. En hij zei, weet je wat, een miljoen, wat denk je? D'accord.
Bam.
Het was in orde.
Haatzaam.
Ja, en dat
toen
was eigenlijk...
had hij dus Skinny.
Toen had hij Skinny.
Dat is één.
Ja, dat is één. Ja, want hij heeft er nog inderdaad. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld... Hij heeft ook een Stegosaurus ergens op de kop getikt, as you do. Waar hij die vandaan heeft, is geen idee.
Ja.
Waar haal je die vandaan?
Ja, dat weet ik ook niet.
Heel knap.
Ja.
Heel knap.
Ja,
hij heeft ook een Allosaurus gekocht.
Ja, dat is zijn laatste nieuwe...
Ja, Mark Koeken is de eerste miljonair met een dino-passie. Hij is de eigenaar van farmaceutische bedrijven, sponsort de ene na de andere wielerploeg, bezit voetbalclubs als Anderlecht en is deelnemer aan en winnaar van de Vlaamse Masterchef. Nou, de Diplodocus, Stegosaurus en Allosaurus die hij inmiddels bezit, die gaan hun bestemming vinden in hopelijk een dino-centrum.
Ja, maar is hij een eigen museum begonnen of deelt hij die dingen uit aan bestaande musea?
Hij heeft geen museum, maar hij wil wel een soort van, als ik het goed begrepen heb, een soort van dino-experience center maken. En hij heeft wel, jullie kennen het spelletje Monopoly, hij doet dat in het echt. Dus hij heeft een soort van, in de Waalse Ardennen, heel mooi daar, Durbuy. Dat is een stadje daar. En eigenlijk, ik denk dat ik net een beetje overdrijf als ik zeg dat de helft van Durbuy is van hem. Dus hij heeft daar hotels, restaurants. Een avonturenpark. En daar, Skinny en zo, gaan daar eigenlijk de mascotte worden. En zouden daar op termijn moeten echt... Hij wil onder andere kinderen daar laten... ja, naar met fonkelende ogen kijken. Hè?
Dus
ja.
Er is daar een avonturenpark. Dus ja. hoe moeten we nou bang zijn dat daar die skeletten tussen draaimolens en...
Ik denk het niet. Nee, ik denk dat ze hem op een wijselijke manier gaat tentoonstellen.
Bereid jullie voor op een unieke belevenis in het grootste avonturenpark van België. Adventure Valley Derby. Een rollercoaster aan emoties.
Want hij doet dit niet voor het geld, hè? Hij doet het uit passie, toch, deze man?
Ja, ja, ja. Ja, hij heeft gelukkig de budgetten voor dat soort dingen. En hij vindt dat fantastisch om dat te kunnen delen, denk ik.
Kunnen wetenschappers die skeletten dan ook wel... hebben die daar toegang toe? Want dat is altijd het moeilijke als je op de commerciële markt als ondernemer iets koopt.
Ja, voor wetenschappers is dat rot, hè. Soms dat je denkt, weer al naast het net gevist, hè. Ja.
Tenzij het beschikbaar staat voor wetenschap. Ja. Als je er gewoon bij kan, dan is dat geen probleem.
Bij Mark Koeken weet ik het niet. Het zou heel goed kunnen. Ik weet het gewoon niet. Ik weet wel een andere een bekende ondernemer die ook al een dino heeft gekocht. Fernand Huts heet die man. Bekend van de Katoen-natie. Ik weet niet of dat iets zegt, maar het is een heel gigantisch bedrijf in de Antwerpse haven.
Ja, Fernand Huts is een Vlaamse miljardair. En deze ondernemer verzamelt kunst, maar voegde onlangs ook een dinosaurus toe aan zijn collectie. En wat voor een.
And no bones about it. A giant Tyrannosaurus Rex skeleton fetched just over $6 million at an auction in Zurich, Switzerland yesterday. The skeleton was constructed with 239 bones from three different T-Rexes that were found in Montana and Wyoming between 2008 and this year. The buyer's identity was not disclosed at the time of purchase.
En die heeft onlangs een T-Rex gekocht.
Trinity. Ja, die kennen wij nog. Die is afgelopen jaar geveild, hè, denk ik.
Ja. En Trinity heet zo om... Die heeft wel wat meer neergelegd. Het was een dikke 5 miljoen euro, dacht ik. En Trinity heet zo omdat die eigenlijk bestaat uit drie verschillende T-Rexen. Ze zijn in elkaar gepuzzeld. En hij heeft wel gezegd van, kijk, ik ga hem tentoonstellen in een heel bekend flatgebouw in Antwerpen, de Boerentoren. En hij wil zeker het ook aan de wetenschap.
Even afgezien van de term Trinity, die natuurlijk bekender is in de geschiedenis als het punt waar de eerste atoombom ontploft is.
Dat denkt Maarten dan. Waar denk jij aan als ik zeg Trinity?
De Holy Trinity natuurlijk.
Ik denk dus aan de Matrix bij Trinity.
Ja, ook. Ja, 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 ja.
Dus, oké. Okay. Ja. Nou, we moeten dus gaan denken aan een Tyrannosaurus Rex. Ik ga het toch even proberen, Han. Wat is er met die Belgen aan de hand? Ik dacht echt al weer een Belg.
Nee, niet de Belgen. Als ik het goed begrijp, is het één meneer.
Nee. Dit is die Goeke. Die Koeken, sorry.
Ja, Koeken
en
Huts.
Die lopen met z'n tweeën gewoon de hele Europese dinomarkt leeg als het zo doorgaat.
En er zijn tussen de 11 en de 12 miljoen Belgen. Dus dat...
Het geld is op nu, hoor.
Oké. Nou, er is hoop. Misschien willen ze wel een van jullie triceratopsen kopen nog.
Liever niet. Ik hou ze liever in Nederland.
Nou, eentje dan.
Jammer.
Jammer,
ik zal het laten weten.
Harald, dank je wel maar weer voor deze ontboezemingen uit het Belgische land.
Met plezier.
En daarmee sluiten we deze Dinocast af. Hopelijk heb je genoten van onze Barnsteen-verhalen. En volgende week bespreken we de gevreesde Allosaurus, de machtige vleeseter van het Jura-tijdperk. Naturalis-onderzoeker Pascha van Bijlert weet alles van dit prachtige dier. En hij onderzoekt ook hoe en hoe hard dinosauriërs precies konden lopen. Gaan we volgende week van alles over horen. Dit was Dinocast. Heel graag tot dan.